Ik vind het altijd vrij vernuftig van mezelf dat ik een lied kies, wat tevens ook de hele samenvatting is van de preek. Dus als je het vergeet, luister dit lied gewoon terug en dan weet je waar het over ging. Het lied is van Sela, een van mijn favorieten. De melodie is trouwens een heel mooie ouderwetse melodie. Ik weet even niet van welk lied het is, maar pa, welk lied is de melodie ook weer van? Schotse traditional, ja precies. Maar dit lied heet Blijf in mij en dat is vanochtend ook het thema. Blijf in mij. En we gaan nadenken over wat het betekent om in hem te zijn. In rust en in vrijheid en in genade. In hem vrucht te dragen in alle ontspanning. Voordat ik straks met u het woord ga openen wil ik even kort een update geven over mijn leven. Samen met Hanneke, we hebben ons 5-jarig huwelijk laatst gevierd. Dat is fijn. We hebben een heel druk jaar gehad bij ons op de basisschool. We waren eerst zeer zwak. Vorig jaar waren we onvoldoende. 2 weken geleden is inspectie geweest en we zijn weer voldoende. Maar dat kost wel bergenwerk, dus ik sta nog een beetje bij te komen van een heel druk jaar. Maar ik ben heel blij hier te zijn. Ondertussen gaat morgen de allerleukste week van het jaar beginnen. Al van, dat vind ik dan, de Joy Week. Sommige mensen weten dat ik betrokken ben bij het werk van Joy, de kinderkampen en de tienerkampen. En wij hadden het plan om gezellig alvast te overnachten op de kamplocatie afgelopen nacht. En alle dank aan mijn broer Daniel, die zei maandag, die appte mij. Hey, jij moet zondag preken toch bij ons? Oh ja, ik moet preken, ja. Ja, dus we hebben een lekker uurtje gereden vanochtend al. En meestal ben ik dan al hier in Andel. Dus we zijn helemaal wakker. Het is een bewogen week geweest. De WK-chaos is weer voorbij. Hè? Brood en spelen is weer geweest. Ik ben ook best wel geschrokken deze week van het plotselinge overlijden van Brian Dirksen. Wie heeft dat meegekregen? Best wel heftig, hè? Ik heb best wel respect gehad voor zijn muziek en ontzag voor hoe hij was. Maar het zette me wel heel erg stil. Kijken naar het thema wat we bespreken vanochtend is van ja, Gods genade is meer dan een ticket naar de hemel, zeg maar. Gods genade is dat je met hem verbonden wordt en in die kracht gaat leven. En hier al in zijn genade het koninkrijk van God zichtbaar mag laten worden. Ik heb het WK best wel gevolgd. Maar toen ik hoorde van Brian Dirksen dacht ik van ja, waar besteed je nou je tijd aan? Is dat aan het koninkrijk van God of is dat aan aardse zaken? Nou, vanochtend willen we gewoon stil zijn voor de Heer en ons vullen met zijn vrede, zijn zegen. Zoek met mij op Johannes 15. Misschien had u al het idee van dat zal hem waarschijnlijk wel worden. Johannes 15, bekende tekst over de ware wijnstok. Ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. En voordat wij gaan lezen uit Gods woord, is het denk ik goed om stil te worden. Ik begin straks bij vers 1 en ik lees tot vers 17. Laten we stil worden voor het aangezicht van de Vader. Ja, dank u wel, lieve Vader, God in de hemel. Dank u wel dat we hier mogen zijn. Heer, apart gezet om een heiligdom te zijn voor uw naam. Het is vanochtend al gezegd, wij zijn kleine tabernakeltjes. Heilige tempels. En dat wij heilig zijn en gerechtvaardigd is enkel door het werk wat u heeft volbracht. Dank u wel dat u uw woord heeft gegeven. En we willen straks daaruit gaan lezen. En we willen erkennen dat u dat woord heeft geschreven. U dat woord heeft gesproken. En dat u het woord zelf bent. Heer, ik bid dat door de kracht van de Heilige Geest alle stemmen die daar afleiding over willen geven, dat die zullen zwijgen. En dat ons hart gericht zal zijn op wat u wilt spreken. Dat we ons hart laten vormen, ons denken laten vernieuwen door de autoriteit van uw woord. Heer, dank u wel dat u spreekt en ons vormt. Wilt u ons zo opbouwen als gemeente, maar ook heel persoonlijk vanochtend. Dit leggen wij zo in uw handen, in de naam van Jezus. Amen. Johannes 15, herziene Statenvertaling van vers 1 tot Dus vers 17, daar staat het volgende. Het woord van de Heer zegt: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Vers 9. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Tot zover het woord van de Heer. Wat ik al zei, het is een vrij bekend gedeelte. Maar als je de context van Johannes 15 bekijkt, gebeurt er echt heel erg veel. Ze hebben namelijk net de maaltijd gehouden. Het heiligavondmaal is gevierd. En op dit moment zijn Jezus en de discipelen aan het lopen naar de hof van Gethsemane. En zo begint Jezus eigenlijk aan het laatste stukje onderwijs aan zijn discipelen voordat het grote offer gebracht gaat worden. En er is ook zoveel besproken tijdens het avondmaal. Het vaderhuis is aangekondigd. De komst van de Heilige Geest is al aangekondigd. Jezus voorzegt dat Petrus hem drie keer zal verloochenen. En ook Judas is ontmaskerd. Er is zoveel gebeurd. En Jezus wist het allemaal al. En zo loopt hij met zijn discipelen dus naar Gethsemane. En ik kan me dat niet voorstellen wat je dan voelt. We weten natuurlijk wat voor angsten hij draagt in de hof zelf. Maar die wandeling. En dan dat laatste stuk onderwijs wat hij gaat geven aan zijn discipelen. Dat zal wel een stuk onderwijs zijn geweest waarin Jezus zegt: alles wil benadrukken van dit is de kern. Als je dit vasthoudt, is dat het belangrijkste. En hij gaat ook zoveel vertellen. Hij vertelt over de ware wijnstok, dat hij dat is. Hij gebiedt dat de liefde het belangrijkste is. Mensen die in Christus zijn zullen gehaat worden door de wereld. Opnieuw, Heilige Geest en zijn werk. De discipelen zullen blijdschap en droevig zijn over Jezus. Maar Jezus vertelt ook in dat stuk onderwijs dat hij de overwinnaar is. En uiteindelijk sluit hij af met dat prachtig hoge priestelijk gebed. En waarschijnlijk hebben de discipelen niet doorgehad dat diezelfde hoge priester het offer zal zijn. En hij wist dat het ging komen, die Jezus. Het is een heel intiem moment geweest. En hij start zijn preek met de ware wijnstok. Ik kan me dat gevoel niet zo goed inleven. Ik had een heel slecht voorbeeld. Ik heb een gruwelijke hekel aan de tandarts. In die wachtruimte zitten, misschien herken je dat wel. In die wachtruimte zitten vind ik al verschrikkelijk. In de stoel zitten vind ik verschrikkelijk. Maar weet je wat ik vooral heel verschrikkelijk vind? Dat als je naam omgeroepen wordt, meneer Romein. En dan dat loopje naar de stoel. Dat vind ik verschrikkelijk. En dit is een ander statement, hè? Maar maakt het even een miljoen keer groter. Dat is wat Jezus hier doet, maar zijn hart is gericht op het onderwijs en gericht op het welzijn van zijn discipelen. En hij spreekt over, ik ben de ware wijnstok. En dan kun je je misschien wel afvragen, van, is er dan ook een niet ware wijnstok? Die is er. Als we kijken naar Psalm 80 vers 9, dan staat daar het volgende. U hebt, dat is God, u hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem geplant. U hebt een plaats voor hem bereid en hem wortel doen schieten, zodat hij heel het land zal vullen. Over wie gaat dit? Wie is hier de wijnstok? Israël. Israël is hier de wijnstok. Maar we weten allemaal dat Israël niet de vruchten heeft voortgebracht voor deze wereld om het heil van God te brengen. Dat kan Israël niet, dat kunnen wij niet, dat kan niemand niet. En daarom zegt Jezus, ik zal degene zijn, ik ben de ware wijnstok, die door mij zal de wereld echt die vrucht gaan proeven die de landman wil. Waar de landman trots op is. Een stukje discipelschap zal ik brengen waar je echt wat aan hebt. En Jezus maakt het ook intiemer. Eerst was het God heeft een wijnstok geplant. En nu zegt hij, mijn vader. Mijn vader is de wijngaardenier. Hij maakt die relatie meteen al intiemer. Als een soort van voorafschaduwing van, ook hij zal jullie vader kunnen worden. En dan zegt hij, als je in mij blijft, dan draag je veel vrucht. En hij zegt ook dat de vader met al zijn liefde ons wil bijsnoeien. En dat doet soms pijn. Ik moest denken aan Spreuken 3, vers 11 en 12. Daar staat in de Statenvertaling. Mijn zoon, verwerp de tucht des Heeren niet. En wees niet verdrietig over zijn kastijding. Want de Heere kastijdt degene die hij lief heeft. Dat doet dus soms pijn. Maar de Vader houdt zoveel van ons, dat hij er alles aan zal doen om al de sappen, al die genade die wij misbruiken en stoppen in dingen die geen vrucht dragen, dat weg te halen. Als je kijkt naar een echte wijnplant, het druivenplant. Soms verliest de rank heel veel sappen aan bladeren, maar er komen geen druiven aan. En dan gaat een wijnboer, die knipt superveel bladen weg. En soms denk je van, heel die plant gaat eraan. Maar de landman weet wat hij doet. Soms knipt hij ook dingen weg waarvan wij misschien wel denken, maar dat was toch goed. Het is toch goed dat dat in mijn leven is. En vul het maar in voor jezelf. Soms knipt je ook dingen weg die goed lijken, maar niet goed zijn. En Jezus zegt ook dat de landman ons reinigt als plant. En hoe doet hij dat nou? Dat komt door Gods woord. Door Gods woord worden wij rein. En hij zegt tegen zijn discipelen, u bent al rein door het woord dat ik gesproken heb. Prachtig, hè? Dat is wat Gods woord doet. Ik kan wel iets denken, maar als Gods woord iets anders zegt, dan moet ik me daaraan gaan aanpassen. Dan wordt mijn leven gezuiverd van mijn plannen en worden de plannen van de Heer door zijn woord ook mijn plannen. Maar als je goed nadenkt over dit stukje, er is één discipel niet bij. Is er niet bij, even testje. Judas is er niet bij. In Johannes 13 zegt Jezus ook heel duidelijk, niet iedereen hier aan tafel is rein. Judas is dus ook nooit verbonden geweest met Christus. Judas heeft een soort van schijnrelatie gehad met Jezus. En heeft zijn woorden wel gehoord, maar heeft ze niet tot zich genomen en heeft zich niet aangepast aan dat woord. Judas is nooit rein geweest. En nu zegt hij, u bent wel rein. Dat is dat clubje discipelen wat wel geluisterd heeft naar zijn woord. En het bizarre is, vers 7, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Dat is zo bizar. Ik vind het best een moeilijk vers. Hoe zit dat? Mogen we nou alles vragen aan God als een soort van Sinterklaas? En dan krijgen wij dat? Nou, dat natuurlijk niet. Maar als je zo in Gods woord bent, zo in zijn woord, dan ga je willen wat hij wil. En dan krijg je altijd wat hij geeft. Prachtig is dat. Maar Jezus wint er dus geen doekjes om. Want als je die schijnrelatie met mij hebt, als je doet alsof je naar mijn woorden luistert, alsof je doet dat je in mij bent, dan is het net alsof die rank verdort. En die rank zal weggegooid worden en ze worden verzameld. En uiteindelijk in het vuur geworpen. En er zijn best wel wat theologische discussies van, heeft Jezus het hier nou over de hel? Ik denk persoonlijk van wel. Dit is echt een schaduwvoorbeeld van, hey, Gods oordeel is er echt als je niet verbonden bent met Christus. En hij benadrukt het eigenlijk twee keer. Ik ben de wijnstok, jullie dranken. Zorg dat je in mij blijft. Dit is geen geintje. Dit is serious business. En het mooiste vers van dit eerste stukje is eigenlijk vers 8. Als je aan 100 christenen vraagt, of als ik dan jullie zou vragen hier vanochtend, waar wordt God nou echt blij van? Dan zal ik waarschijnlijk van misschien wel een paar ongeveer dezelfde antwoorden krijgen. Maar ik krijg waarschijnlijk heel veel verschillende antwoorden. En er zijn waarschijnlijk ook heel veel antwoorden gewoon goed. God wordt van heel veel dingen blij. Maar als Jezus letterlijk zegt waar God blij van wordt, spits dan je oren. Spits dan je oren. Wat zegt Jezus hier? Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Hier wordt hij blij van dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dat is nou het hele doel van dat offer wat Jezus gaat brengen. En ik zei het al, genade is meer dan een ticket naar de hemel. En heel veel christenen blijven vastzitten in, wow, ik ben vergeven, ik ben gereinigd, ik ben verzoend. Dat is allemaal waar. Maar dat heeft, en toevallig is het gevolg dat je dan bij God mag zijn. Halleluja, fantastisch. Maar Gods genade is er voor nu. Wist u dat? Het is voor hier en vandaag. En het verlangen van de landman is dat hij een wijngaard krijgt vol met vruchten. Door genade is die connectie er gekomen met de wijnstok. Door genade is het zo dat jij een rank mag zijn en aan Christus geplant bent. En het lijkt wel alsof de landman door dit hele gedeelte, alsof de vader smeekt van laat dit offer van Christus, laat dat nou, neem dat nou alsjeblieft serieus. En neem die connectie met Christus serieus. Word geen Judas. Daar heb ik mijn zoon niet voor geofferd. En ik weet zeker dat hoe wij hier zitten vanochtend, dat wij ons wel bewust zijn van, ja, maar wij als christen, wij willen onze dank ook echt uiten naar Jezus en we willen leven voor hem. Dat verlangen heb ik wel. Maar weet je hoe ik dat verlangen vaak uit? Door een leven te leiden waarin ik probeer niet te zondigen. Is dat herkenbaar? Dat je soms je dagen vult, of misschien heel vaak, met, oh, ik moet uit dank voor wat Christus heeft gedaan, moet ik niet zondigen, want hij heeft me vrijgekocht van de zonde. Dat moet je echt niet meer doen. Oké, ik ga mijn best doen. Ik ga niet zondigen. Ik leef voor God. En het irritante is dat als je dat besluit maakt, soms heb ik dat, oké, vandaag ga ik, ik stap uit bed, vandaag ga ik mijn best doen. Ik ga die zonde niet meer doen. Ik ga niet schelden vandaag. Ik hou mijn muis in bedwang vandaag. Heer, ik ga het goed doen voor u. En zodra je dat denkt, ben je dus niet meer in Christus. Dat klinkt heel vervelend, maar dan ben je dus niet meer in Christus. Wij zijn zo geneigd om uit liefde voor God als rank een soort van die snoeischaar af te pakken, zeg maar van de landman. Zie je het voor je, de rank die opeens uit zijn rij komt en die grijpt die snoeischaar zo weg. En die probeert dan zijn eigen verkeerde takjes weg te knippen. En dat is genade, hè? Dat jij als rank ook weet wat er weg moet. Maar het is Gods verantwoordelijkheid om dat werk te doen. En dat maakt het zo spannend. Wat voor christen ben jij? Ben jij een christen die focust op de blaadjes of de stukjes vrucht die niet goed vrucht dragen? Die fouten in je leven, probeer je dat allemaal niet te doen? Of focus jij op die connectie met Christus? Is daar ontspanning? Ik moet bekennen dat ik dat heel vaak niet heb. Ik word heel erg vaak aangevallen en soms geef ik de strijd met de zonde ook gewoon op. Dat klinkt niet christelijk. En het klinkt een beetje spannend wat ik zeg, maar misschien wel de meest christelijke houding die je kunt nemen is de strijd met zonde opgeven en gaan focussen op de verbinding met Jezus. Blijf in mij, zegt Jezus, want dan komt er veel vrucht. Dan word je een discipel. Wat is die vrucht? Nou, ik denk aan het bekende gedeelte uit Galaten 5, de vrucht van de geest. Dat heeft op een bepaald gebied te maken met een stukje karakter. Kennen wij de vrucht van de geest nog? Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook. Ik moet hem stiekem even opzoeken, want ik heb ze opgeschreven, maar straks zeg ik het verkeerd. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof of trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zijn allemaal van die dingen die ik zo weinig zie in mijn leven. En ik weet waarom dat komt, omdat ik het zelf allemaal probeer op te lossen. Ik ben zo'n rank die snoeischaar probeert te pakken. Maar de landman weet wat hij doet. En dat is spannend. Dat is gewoon heel spannend. Die vruchten komen er alleen maar als je verbonden blijft met Christus. Wat betekent dat dus? Blijf in mij. Wat houdt dat in? Dat betekent niet christelijke dingen doen. Zo heb ik hem eigenlijk altijd gelezen. Ik moet christelijke dingen doen. Dan ben je een christen en dan ben je dus in Christus. Dat is niet waar. Sterker nog, wij verwarren vrucht dragen vaak dus ook met het niet zondigen. Niet zondigen is niet hetzelfde als vrucht dragen. Je kunt een zondeloos leven leiden zonder vrucht te dragen. Wist je dat? Je kunt perfect leven binnen de lijntjes en er komt geen druifje bij. Echt niet. Niet zondigen is niet hetzelfde als vrucht dragen. Waar Gods genade voor is bedoeld, is dat jij focust op die relatie. Blijven in hem. Wat is dat? Weten dat zijn offer voor altijd voldoende zal zijn. Er is niks wat je eraan af kunt halen. Er is niks wat je erbij kunt doen. Hij heeft al betaald. Prachtige tekst. Hij kwam naar ons toe toen wij nog zondaren waren. Wij lagen in het verlorene en hij kwam naar ons toe. Het is zijn besluit. Dat offer van die hoge priester die zichzelf laat offeren na dit gedeelte. Dat is ervoor bedoeld om de rank te verbinden aan de wijnstok. En het is zijn verantwoordelijkheid van de landman dat er vruchten gaan komen. Samen met ons, maar wij hoeven alleen maar te focussen op die connectie. Het is net, hoe zeg je dit goed? Het is net alsof God zegt van focus daar nou op. Want het is zo zonde van je tijd. Het is zo zonde van je tijd. Christus heeft betaald. En dat is niet ons idee, dat is het besluit van de Vader. Hij heeft besloten dat Christus het offer zal zijn. Niet mijn goede daden, Christus is het offer. Romeinen 3 zegt dat prachtig. Ik zoek hem even op, Romeinen 3. Zegt Paulus, de slotsom. Niemand kan door werken gerechtvaardigd worden, alleen het geloof in Christus. En als de Vader besloten heeft dat Christus het offer zal zijn, dat Christus de connectie bewerkstelligt met de rank en de wijnstok. Wie zijn wij om zo te focussen op niet proberen te zondigen? Ja, de Bijbel roept op tot gehoorzaamheid, maar als je dat niet in Christus doet, dan heeft het geen zin. Als jij niet dagelijks het kleed van de gerechtigheid aantrekt, de mantel der gerechtigheid, als je niet de schoenen aan je voeten voelt die de Vader de Zoon geeft, als je niet die ring om je vinger voelt, als je daar niet op focust, als je de smaak van het gemeste kalf voor jou niet proeft, als je de muziek van het feest, wat de Vader voor jou geeft, niet hoort, dan ga je geen vrucht dragen. Focus op die fantastische genade. Ja, maar ik wil het toch goed doen? De Bijbel zegt heel duidelijk, als je de waarheid kent, hoe kun je dan nog zondigen? Een vers wat je af kan schrikken, is misschien vers, even kijken, vers 14, daar stond hij. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Klinkt een beetje voorwaardelijk, of niet? Als je doet wat ik zeg, dan ben je mijn vriend. En dat vers heeft me altijd afgeschrikt. Maar draai hem eens even om. Als jij merkt dat je doet wat God van je vraagt, als je merkt dat je gehoorzaam bent aan hem, dat bevestigt de vriendschap die er al was. Ook daar heeft de Vader voor een keuze voor gemaakt. De Vader besluit dat Christus onze vriend is. Toch bizar? Hij wil onze vriend zijn. En als je gaat leven vanuit die vriendschap, ik ben een vriend van Jezus, dan word je zo blij van. Staat er ook een van die vruchten. In Christus wordt je blijdschap volkomen. Je krijgt zoveel liefde voor Jezus. Opnieuw een vrucht. Als je daarop focust, dan ga je uit die liefde, uit die vreugde, uit die vriendschap, ga je automatisch doen wat God van je vraagt. Omdat je zo overrompeld wordt van de genade. Heer, wat is het toch fantastisch. Zo moet je dag beginnen. Wat is het toch fantastisch dat u de wijnstok bent en dat ik de rank ben, uit genade, aan u verbonden. En ik dank u voor die verbinding. En ik dank u dat u uw werk doet vandaag door mij heen. Dank u wel dat ik niet bezig hoef te zijn met vrucht dragen, want die vruchten komen vanzelf. Dank u wel dat ik geen focus hoef te hebben op mijn zonde, want u bent met mij aan het werk. U ziet mijn hart, u ziet dat ik mijn blaadjes zie die ik zo graag wil wegsnoeien, maar het is uw werk, ik vertrouw op wat u doet. En voor je het weet, draag je veel vrucht. En ben je een discipel. Ik wil graag qua afsluiting een soort van praktisch maken hoe je dat dan dagelijks kunt doen. Dat in Jezus blijven. Wat voor mij dus persoonlijk wel heel erg gevecht is, moet ik heel eerlijk zeggen. Daar weten mijn vrienden alles van. Het is echt, in Christus blijven is een van de moeilijkste dingen. Maar ook wel de mooiste plek om te zijn. Hoe kun je dat nou praktisch maken in je leven? Nou, ik zou zeggen, vers 7, wat ik net al noemde, blijf in zijn woord. Blijf in zijn woord en pas dat toe op je leven. Ga biddend Bijbel lezen. Ik lees nog heel vaak Bijbel, omdat het moet. Maar er zijn prachtige Bijbelleestechnieken. Dat je gaat zitten, je pakt een klein stukje en je gaat met de Heilige Geest vragen, Heer, Heilige Geest, openbaar, wat zegt dit stukje voor mij? Is er iets in mijn gedachten wat ik moet aanpassen? Geef mij de kracht om dat aan te passen, want ik hoef het niet van mezelf te verwachten. En neem daar de tijd voor. Neem de tijd voor een klein hapje brood. En er zijn ook natuurlijk van die momenten dat je een heerlijke dikke boterham mag tot je mag nemen. Maar het is ook zo goed om te kauwen op Gods woord. En doe dat niet één keer of twee keer, maar wees vaak bij Jezus. Wees vaak bij Jezus. En de truc is om dat juist te doen in je zwakheid. Dus het tweede punt, het eerste punt is, eet de Bijbel hapje voor hapje en vraag om je denken te vernieuwen. De tweede is, blijf dicht bij Jezus, juist als je zwak bent in je zonde. Juist als je geen geloof hebt. Juist als je angstig bent. Dan zeg je, Heer, u ziet mijn zonde, ik verknal het weer. Maar u heeft die zonde van tevoren al gezien. Sterker nog, Ik ben al vergeven van alle zonden die ik ooit ga doen. U bent 2000 jaar geleden aan het kruis gegaan voor de zonden die ik vandaag doe, voor de zonden die ik morgen doe. Maar ik dank dat u door me heen werkt. Heer, wilt u in dit moment zijn? Betrek Jezus bij alles. Ik moet denken aan, dat heet puppytraining. Dat heeft niks te maken met honden. Kent iemand de kanjertraining? Misschien wat ouders op school die kanjertraining hebben. Ja, inderdaad. Denk eens even terug aan je basisschoolperiode. Dat is een heel mooi voorbeeld. Denk eens even terug aan je basisschoolperiode. In jouw klas op de basisschool zat er waarschijnlijk zo'n figuur, zo'n meisje vaak. Zo'n meisje die het altijd heel goed wist en altijd alles heel netjes deed. En netjes de vinger omhoog en dat soort meisjes. Nou, misschien komt er al iemand in gedachten. Waarschijnlijk zat er ook in jouw klas een persoon die af en toe goed werkte en af en toe ging klieren, zeg maar. Ik weet niet wie jij bent in dit voorbeeld. Maar waarschijnlijk zat er ook iemand in jouw klas die lieve dondersteen, zeg maar. Die altijd zat te klooien, altijd zat te klieren. Altijd het bloed van de leerkrachten onder zijn nagels aan het peuteren. Altijd de andere kinderen aan het pesten en zo. Komt er al iemand in je op? Misschien zit het nu met, dat was ik. Maar de kanjertraining bij ons op school heeft daar een prachtig middel voor. Kanjertraining is een sociaal vaardigheidsprincipe. En de puppytraining is dat de leerkracht die pakt die bengel, echt die zijn gedrag niet aanpast, die heel die groep, die sfeer aan het verzieken is. Wat de leerkracht doet, is je zet dat kind dicht bij de leerkracht, dicht bij de meester. Je zet een tafeltje bij zijn bureau en voor een lange periode laat je dat kind letterlijk aan jouzelf plakken. Je hoeft hem niet vast te binden aan jezelf. Maar waar het kind gaat, gaat de meester. En waar de meester gaat, moet het kind gaan. En iedere keer als er een situatie komt waarvan de leerkracht weet, dit gaat hij niet doen, hier gaat hij klieren, hier gaat hij weer kinderen pesten, gaat de leerkracht vertellen, hé, wij gaan straks in de rij, bijvoorbeeld, en dit is wat ik van jou verwacht. Is dat een afspraak? Top. Nou, wat doen we als het lukt? Oh, dat doen we. En dan krijg je een soort van beloningssysteempje. Puppytraining. Zie het voor je, puppytraining. En wie jij ook was in de klas, misschien ben je wel het nette meisje, misschien ben je op zich wel de goede werker en af en toe een klier. Maar ik denk dat wij als christenen, hoe goed wij het ook doen, het altijd nodig hebben om puppytraining bij de Vader te volgen. Het klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar ik bedoel het echt heel erg eerbiedig. Wij moeten zo dicht bij de meester blijven dat wij altijd zullen horen wat zijn verwachting is. En het mooie is dat die meester ook echt actief gaat helpen in dat gedrag. De meester veroordeelt dat gedrag niet. Hij zet je juist dicht bij hemzelf neer om dat gedrag aan te passen. En dat is het verlangen van die landman. Wat kun je nog meer doen? Dit was het tweede punt. Het derde punt is in waarheid blijven uitspreken naar je ziel hoe het zit. Blijf in mij betekent blijf in de waarheid. Blijf in de waarheid dat ik al voor jou betaald heb. Dat is zo moeilijk, want gevoelens van schuld en schaamte kunnen ons zo overrompelen. En de Satan is er als de kippen bij om je denken helemaal te vervuilen met, oh, je hebt het weer gedaan. Hè? Nee, jij hebt het helemaal verloren, hoor. Maar God, ik denk dat jij als rank, jij moet je plekje als rank wel verdienen, hoor, aan de wijnstok. Ja, je moet echt even beter je best gaan doen. De Satan is er als een kippen bij. En juist dan mag je tegen je ziel spreken. Nee, Christus heeft voor mij betaald. Ik ben en blijf zijn kind. Halleluja, dank u Vader dat ik het vestgemeste kalf mag proeven. Dank u wel dat ik kleed der gerechtigheid om heb. Ik heb de vinger. Ik ben uw kind. Niks kan dat veranderen. Ik ben uw kind vandaag. Hoe vaak ik ook zondig. Ik ben en blijf uw kind. Halleluja. Dat is wat je dan uitspreekt naar je ziel. Wij zijn zo goed in het luisteren naar onze ziel in plaats van het spreken tot onze ziel. Dus de praktische punten. Dagelijks kleine stukjes lezen. Dicht bij de meester blijven. Heel je dag door. Gewoon met hem optrekken als een echte vriend. In de waarheid blijven. Spreek je ziel aan. En het laatste. Zie en spreek uit wat God gaat doen. Als we het hebben over vrucht dragen, moet ik altijd aan een heel mooi oud-testamentisch verhaal denken. Letterlijk vrucht dragen. Toevallig ook druiven. En het is dat verhaal van de verspieders. 12 verspieders. Ken je dat nog? 12 verspieders gingen naar Kajulia. Wat gingen zij daar doen in Kajulia? Kom, 10 waren slecht. Iedereen. En wat deden die twee? Die twee, die zagen die reuzen wel, maar die zagen ook van dit land, daar heeft God alle macht. Wij geloven dat wat hij gaat doen goed is. Dit gaat ons lukken. Niet wat wij doen, maar wat God gaat doen. En ik kom er samen met God steeds meer achter dat ik gewoon zo, oh Heer, ik ben gestruikeld vandaag. Oh Heer, ik ben weer zo angstig. Ik ben zo dankbaar dat u door me heen werkt vandaag. Wat een genade. Ik ben zo dankbaar, Heilige Geest, dat u het wel kunt. En het is uw verantwoordelijkheid, Heer, om mij bij te snoeien. Ik kan het zelf niet. Dank u dat u dat doet. Dank u wel voor de verbinding met Christus. En dat de sappen uit de grond, de Heilige Geest, door me heen mag stromen vandaag. Dank u wel dat ik mag vertrouwen op de belofte dat u zegt. Maar het werk dat ik begonnen ben, dat zal ik ook afmaken. God bewerkt in jou de vrucht van de Geest. Ik sluit af en ik vat samen en ik lees mijn samenvatting gewoon heel even voor. En ik zou zeggen, sluit je ogen even en neem het rustig tot je. Proef ook waar de Geest jou aan wil raken van, hey, dit is voor jou, lief kind, dit is voor jou. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het dragen van vrucht. Wij zijn verantwoordelijk om ons te verenigen met Christus. Zijn genade waar we 100% afhankelijk van zijn. Want zonder hem kunnen we niets doen. Wij zijn verantwoordelijk zijn liefde te accepteren. Wij zijn verantwoordelijk ons kindschap te aanvaarden, omdat de Vader een besluit heeft genomen. Wie zijn wij om dat besluit teniet te doen? De vrucht komt vanzelf, wees maar niet bang. Kom dagelijks vrijmoedig voor Gods troon en leef als kind. Spreek je verlangen uit naar een heilig leven. En wees in zijn woord. Ontdek wat er weggesnoeid moet worden. Maar geef je over aan de snoeischaar van de wijngaardenier, van de landman. Want hij weet wat hij doet. Vertrouw op hem. En de slotvraag, mag hij jou snoeien vandaag? Amen. Heer, we danken u in alle ootmoed voor uw genade vanochtend. Heer, u heeft een besluit genomen. U heeft besloten dat Christus voldoende zal zijn. En Paulus bevestigt dat opnieuw in Romeinen 3. Niet onze werken, maar het geloof in Christus. Heer, u ziet de worsteling waar we soms doorheen gaan. Het geloof wat soms zo dun kan zijn, dat we door alles wat misgaat, door alles wat we ervaren, door de storm in onze ziel, dat we niet voelen dat we verbonden zijn aan u. Heer, dat we zo zien op die takjes die weggeknipt zouden moeten worden. Zo zien op de vruchten die er niet zijn. Heer, maar we willen een discipel van u zijn. We willen veel vrucht dragen. Heer, dank u wel dat er genade is voor ons vandaag, die zegt, blijf in mij, juist als het niet goed gaat. Heer, dan is daar uw waarheid die zegt, ik heb de prijs betaald. Het bloed heeft gevloeid, mijn lichaam is gebroken. Ik ben de hoge priester die voor jou aan het kruis is gegaan. Het voorhangsel is gescheurd, wij zijn in eenheid met Christus. En Heer, we willen erop vertrouwen dat als wij dagelijks optrekken met u als vriend, omdat de vriendschap er al is, als wij dagelijks dicht bij de meester blijven en uw woord tot ons nemen en ons laten reinigen daardoor. Heer, dan gaat die focus van de zonde weg. Heer, en dan komt er een focus op uw genade. Dan komt er een focus op uw liefde. Dan komt er een focus op uw blijdschap. Dan komt er een focus op gehoorzaamheid, omdat we zo van u houden. Heer, ons mens schiet tekort, maar uw arm is nooit tekort en zal ook nooit tekort zijn. We vertrouwen op het werk dat u doet. We vertrouwen uw snoeischaar en we willen zo bidden, Heer, openbaar op dit moment die takken die we nog niet aan u hebben gegeven, die Die blaadjes die we eigenlijk niet kwijt willen. Of misschien zijn er wel dingen in ons leven waarvan we denken, daar is God heel blij mee. Terwijl het eigenlijk genade rooft. En die genade was eigenlijk voor een veel betere vrucht bedoeld. Heer, wilt u dat ons openbaren? Dank u wel dat er vrijheid is in uw naam. Dank u wel dat er goedheid is in uw naam. Heer, we vertrouwen op het werk dat u doet. En we zijn zo dankbaar dat we voor eeuwig kind van u mogen zijn. Heer, laat ons een discipel zijn. Laat ons geen schijnrelatie met u hebben. Maar juist als het misgaat, weten en geloven en uitspreken. Heer, onze relatie staat vast. Want u heeft dat gedaan. Niet ik. U heeft dat gedaan. Dank u wel daarvoor. En ik wil zo een zegende bemoediging uitspreken over ons allemaal. Heer, dat we die worsteling vandaag zullen loslaten met onze zonden. De worsteling met angsten, met situaties die we heel moeilijk vinden. En u als overwinnaar zullen zien, want dat bent u. Dat bent u voor eeuwig en altijd. Amen.